Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom bij Heijnen en Van Teutem. In deze podcast bespreek ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen en met onze gasten een aantal grote crises en hoe we daar weer uit kunnen komen. Vandaag bespreken we misschien wel het heetste hangijzer van onze generatie, namelijk klimaat. Bas, is dit een thema waar jij veel van wakker ligt?
Wakker liggen niet, maar ik ben er eigenlijk zoals de meeste mensen ook van mijn generatie ingegroeid dat je steeds meer bewust wordt. Het is ook niet per se mijn onderwerp, maar het dringt zich aan alle kanten op. Ik denk wel het verschil is, ik heb nu heel veel vrienden met kinderen en kinderen voeden tegenwoordig hun ouders op wat dit betreft. Dus allemaal wilde vleeseters die vegetariër zijn geworden, die plotseling niet meer vliegen of veel minder vliegen enzovoort. Ik buig keurig mee met de...
Met de kinderen die er wakker van liggen.
Met de bewustzijnsverandering. Ik ben geen voorloper. Ik weet niet hoe het met jou zit. Jij bent natuurlijk opgegroeid met het idee van een crisis.
Ja, ook wel een beetje dubbel hoor. Want ik heb ook wel vaak dat mijn acties niet helemaal in lijn zijn nog met mijn ideeën erover. Ik wilde bijvoorbeeld 3 jaar geleden al vegetariër worden, maar dat lukte toen niet. Eigenlijk gewoon uit egoïsme of uit eigen interest. Inmiddels wel 2 maanden, maar we moeten maar kijken of ik dat een beetje vol kan houden. Ik ben wel met de trein uit Londen gekomen. Dus okay. In dat opzicht zit het in elk geval goed. Maar we gaan hier natuurlijk niet met z'n tweeën over praten. Hebben vandaag een hele bijzondere gast, namelijk Eva Meijer. Eva, welkom.
Dankjewel.
Jij bent filosoof en hebt inmiddels 11 boeken geschreven, als ik de teller goed bij heb gehouden. En de centrale vraag die we met jou gaan bespreken vandaag is: wat gaat er mis in de relatie tussen mens en de rest van de natuur? En wat kunnen we daaraan doen? Maar eerst, veel van jouw boeken gaan over dieren en over de plaats van de mens in de natuur en het klimaat ook. Waar komt jouw fascinatie met het onderwerp eigenlijk vandaan?
Er zijn een aantal concrete dingen interessant aan. Dus er is een grote crisis voor de niet-menselijke dieren, of de meer dan menselijke dieren. Daar zijn verschillende termen voor in de theorie. De dieren noemen mensen ze. Maar goed, die dieren die hebben een crisis en ik vind dat wij een morele verantwoordelijkheid hebben om daarover na te denken. Maar daar komen we misschien straks nog eventjes op. En hetzelfde geldt op een bepaalde manier voor de relatie mens-natuur, mensen-natuur, want er is niet één mens, er zijn verschillende groepen mensen. Dus zeg maar dat er een crisis is in de wereld is een ingangspunt. Maar goed, er zijn ook allerlei onderliggende filosofische vragen die me interesseren. Bijvoorbeeld, hoe verhoud je je tot anderen? Hoe moet je dat doen op een beetje een nette manier? Maar ook, hoe structureert de taal onze ervaring? Wat is ervaring eigenlijk?
Ja.
En de politiek van al die vragen.
En je hebt verschillende keren gezegd dat je een probleem hebt met zowel de woorden mens als natuur. Dat je de invulling daarvan in ieder geval problematisch vindt. Kun je daar iets over zeggen? Laten we beginnen bij mens. Als mensen het over de relatie mens-natuur hebben, dan zeg je, er wordt eigenlijk altijd nog steeds gepraat alsof de mens tegenover de natuur staat.
Het is natuurlijk ook een beetje een filosofenprobleem. Hè? Want in het dagelijks taalgebruik kunnen we die woorden heel goed gebruiken en we kunnen ook heel goed met elkaar tot een soort overeenstemming of begrip komen over wat ze betekenen in een bepaalde context. Maar als filosoof is een van de dingen die je doet proberen te verhelderen wat er aan de hand is. En een van de punten die daarin interessant zijn, is inderdaad dat mensen zich buiten de natuur geplaatst hebben. Dat lijkt een houding te suggereren van de mens als heerser over de natuur. En die houding heeft wortels in denken dat al veel ouder is dan wij. En door kritisch te onderzoeken naar hoe dat tot stand gekomen is, kun je beter begrijpen wat we aan het doen zijn. Ja. En wat heel veel mensen op dit moment aan het doen zijn, is toch nog steeds denken dat de natuurlijke wereld op een bepaalde manier een grondstof is of een gebruiksvoorwerp of iets dat bestaat voor de mens. En dat legitimeert eigenlijk het gebruik waardoor wij als mensen ook in de problemen zijn gekomen.
Ja, en dat thema raakt ook heel erg aan je nieuwe roman, die nu net uit is. Zee nu. In dat boek schets je eigenlijk een soort tweede waternoodramp. Wat is in het schrijfproces of in het denkproces voordat je dat boek schreef het belangrijkste inzicht dat je zelf hebt opgedaan?
Over het algemeen dienen romans zich in een fractie van een seconde aan bij mij. Dus dit boek, Zee Nu, ik liep met de honden buiten en toen dacht ik, oh ja, ik moet natuurlijk een boek schrijven over dat Nederland overstroomt. En ik zal niet helemaal precies vertellen hoe dat gaat, want dat is jammer voor de mensen die het boek nog moeten willen lezen. Dus dan komt die zee, reageren eerst de eerste mensen die op het strand wandelen daarop. En daarna worden de politici ingeschakeld. Daarna komt de media erbij. En
de ontkenners?
Dan ontstaan er ook al heel gauw ontkenners. Er ontstaan ook blijvers. Dat zijn de mensen die vinden dat helemaal die zee het land niet inkomt. Maar dat het een complot is en een grote samenswering. Waarschijnlijk uit de overheid of misschien ook met een andere achtergrond. Nou ja, goed. Jij vroeg mij wat mijn inzicht is. En dat vind ik wel een goede vraag. Want je eigen inzicht over een roman komt ook pas achteraf. Kijk, het verhaal is dat Nederland overstroomt. En dat is tragisch. Maar daaronder zit ook een soort groter besef dat we als mensen, dat ik als individu, dat wij drie die hier zitten, dat de levende wezens met wie we deze wereld delen, allemaal in hetzelfde schuitje zitten qua ontstaan en vergaan en geboren worden en doodgaan. En in die zin is het ook een boek dat gaat over de grote gebeurtenissen in je leven die als een zee je van je sokken kunnen, hoe noem je dat, stromen.
Ja.
En over wat je daar als individu tegenover kan stellen. En op een bepaalde manier is het ook troostend dat er dingen zijn die groter zijn dan wij. En dat we dat delen met anderen.
Hoe zou je als genre die roman, dat is best wel een lastige vraag, denk ik, hoe zou je hem omschrijven? Want is het een dystopie? Is het een satire? Is het een waarschuwing? Of is het eigenlijk alle drie?
Het is misschien alle drie, maar het is ook op een bepaalde manier een existentialistische roman. Ik denk dat veel van mijn
vergeten, ja.
Nou ja, ik denk dat veel van mijn boeken daar uiteindelijk onder vallen, omdat het er toch over gaat. Hoe moet je je nou als individu eigenlijk verhouden tot al die dingen? En het is ook echt een boek over Nederland. En dat heeft me eigenlijk wel goed gedaan. Want ik heb niet eerder een roman geschreven die zo nadrukkelijk in Nederland gesitueerd is.
Mensen worden geconfronteerd met iets totaal, niet onverwacht, maar toch net als de pandemie. Het is wel voorspeld, maar nu het gebeurt, zijn mensen toch ontzettend verrast. En denken eerst, een deel van de mensen denkt, het valt wel mee. Maar iedere dag schuift het weer een kilometer verder het land in. En heel veel van jou, die personages, dat zijn er veel. Hè. Dat is eigenlijk meer een soort panorama van een maatschappij die reageert op zo'n natuurlijk fenomeen. En die zoeken allemaal naar een soort houding ten opzichte van iets wat ze niet helemaal kunnen begrijpen. Dat is eigenlijk, en sommige mensen doen dat in een soort, die maken heel snel, trekken er een lijntje omheen, of die weigeren zich er echt niet te verdiepen. En er zit ook een soort poëtische laag in, waar mensen dus echt, een personage zich echt overgeeft aan het gebeuren en probeert een nieuwe taal daarvoor te vinden. Dus je krijgt al een soort heel register van reacties. En dat, volgens mij, je andere boeken lezend, gaat dat ook echt terug op de kern van waar je mee bezig bent, om een taal te vinden om ons op een andere manier dan die klassieke manier die we net hadden beschreven, het mensbeeld en de natuur tegenover de mens, maar juist een andere taal te vinden, ook met de dieren of te communiceren op een andere manier met de dieren dan we eigenlijk gewend zijn. Vat ik dat goed samen? Dat is best een lange samenvatting, geef ik meteen toe.
Ja, maar dit is goed. Dat vind ik een mooie samenvatting. En daar zit ook iets hoopvols in, denk ik. Dat we nieuwe verhalen kunnen vertellen en dat er al inderdaad een soort veelheid is aan houdingen
Maar sommige zijn vrij destructief in het boek. Dus het is niet in die zin heel optimistisch. Niet zozeer of we nou ten onder gaan of niet. Maar meer zo van dat veel mensen eigenlijk weigeren of ook die taal niet vinden. Of eigenlijk toch zo vervreemd zijn van wat er gebeurt. Dat ze ook geen houding weten te vinden. Is dat ook niet gewoon wat er tegenwoordig gebeurt als het gaat over klimaatcrisis?
Ja, ik denk dat er bij veel mensen, ik weet niet of het desinteresse is of onwil of onvermogen. Mensen zijn ook als dieren een beperkte soort. Mm-hmm. En de tijd waar wij in leven heeft wat waardevol is op een vrij specifieke manier afgebakend. Mm-hmm. En omdat wij eigenlijk nogal los van de natuur kunnen leven. Ik las bijvoorbeeld laatst een artikel over angst en de geschiedenis van angst. En een van de grote angsten die er heel lang was en die er nog steeds wel een beetje is, is de angst voor donker. Maar die hebben wij veel minder, omdat we gewoon veel minder donker hebben. Maar al dat leven met het donker of het leven met grote roofdieren of andere ontembare angsten, dat zijn we eigenlijk een beetje verleerd. Mm-hmm. En ik weet niet of dat mensen arrogantie heeft gegeven of dat het mensen een soort
afgestomdheid.
Misschien? Ja, afgestomdheid. Maar dat is wel zeker een obstakel in het nadenken over hoe we op een andere manier met de rest van de wereld om kunnen gaan.
En als we dat nou betrekken op die overstroming, vind je dat er op dit moment in Nederland een bepaalde naïviteit in zit? 2 jaar geleden schreef Rutger Bregman volgens mij een pamflet over het overstromingsgevaar in Nederland. 70% van het land zou kunnen overstromen. Denk je dat die angst in ons voor de natuur of voor de rest van de natuur zodanig getemd is dat we daar heel naïef in zijn? En vind je dat een heel reëel gevaar, die overstroming? Of is het meer metaforisch?
Allebei. Dus het werkt als metafoor. Mensen worden voor een probleem gesteld. Hoe gaan ze daarmee om? Maar er is ook een reëel probleem. Ik sprak vorig jaar een Vlaamse journalist die onderzoek doet naar de gevolgen van de klimaatcrisis wereldwijd. En er zijn natuurlijk al heel veel plekken ter wereld, bijvoorbeeld Bangladesh, maar ook bepaalde eilandengroepen in de Zuidelijke Oceaan, die echt al heel erg te kampen hebben met grote problemen door opwarming van de aarde, zeespiegelstijging en andere mensveroorzaakte klimaatsamenhangen.
Zelfs dichter bij huis nu toch, in Valkenburg bijvoorbeeld.
Ja, Nederlanders zijn ook super pragmatisch. En dat vind ik ook wel weer aandoenlijk en ook wel weer goed. Het is ik geloof dat het Welbeck was die zei, de soort koopmansvolk, die Nederlanders. En dat zijn we ook.
Jij zegt Nederlanders zijn pragmatisch. Dat is inderdaad zo van, geef mij een A4'tje met 5 punten. Dan voer ik het uit en hebben we het opgelost probleem. Niet te veel filosoferen. Hè? Dat is vaak toch de houding. Er zijn genoeg filosofen in Nederland. Maar er zijn niet zo heel veel mensen die zich in hun pragmatische omgeving bezighouden met beschouwen. Of met filosoferen over waar ze mee bezig zijn. Dat gebeurt wel, maar dat is niet helemaal gegeven in de DNA van onze cultuur. In Frankrijk, waar jij aan refereert, dan slaat het misschien vaak door naar de andere kant. Dan moet de werkelijkheid zich aan de theorie aanpassen. Maar hier is het toch een beetje zo van, weet je, al die grote gedachten, we gaan nu even gewoon moeten zandzakken hebben, bij wijze van spreken. Dat is dat Nederlandse.
Mondkapjes.
Maar jij pleit eigenlijk, en daar begint ook meteen het probleem, dat inzet van jouw werk is dat als wij die klimaatcrisis, om het maar even zo te noemen, die willen oplossen, dan moeten we heel anders gaan kijken naar zowel die mens als naar die natuur. En dat is een bewustzijnsverandering. Dat is echt een ingrijpende manier van anders naar jezelf kijken, anders naar je medemensen kijken, anders naar de maatschappij kijken, anders naar wat natuur is kijken. En dat is nou juist niet zo heel erg gegeven in ons land, toch?
Ja, kijk, uiteindelijk gaat het bij grote problemen, er is niet één weg naar Rome. Dus er moeten heel veel verschillende dingen gebeuren. Er moeten nieuwe manieren geformuleerd worden van het denken over en het oefenen van het samenleven met andere dieren. Er moeten andere verhalen verteld worden. Er zijn allerlei bewegingen op dit moment. De klimaatstakers en de grote marsen die voor de coronapandemie bezig waren zijn een goed voorbeeld van hoe jonge mensen zich ingezet hebben. En ook de gevestigde politiek moet en kan het anders doen. En ik denk dat je daar ook al voorbeelden van ziet. En wat ik bijvoorbeeld interessant vind aan de Partij voor de Dieren, zonder inhoudelijk iets over hun... Ik kom hier niet om de Partij voor de Dieren te verkopen. Maar wat ik interessant vind aan wat zij doen, is dat ze eigenlijk de ander voorrang geven. Dat is interessant. Weet je dat er ook.
Maar is dat ook groot? Hè? Want de Partij voor de Dieren is een partij waar iedereen is. Er zijn weinig mensen tegen die partij inmiddels. Dat is in het begin wat anders. Maar het is niet een hele grote partij. Zie je invloed vanuit die manier van denken in het politieke discours? Want als ik heb Rutte nog niet zo lang geleden, het was vroeg voordat het nieuwe kabinet er zat, horen zeggen van ja, dat geld, er is geld genoeg. Dus we kunnen die transitie helemaal bekostigen zonder dat de burger, dus de VVD-stemmer, daar iets van gaat merken.
En dan was het toch weer dat belangenconflict.
Nou ja, dat was ook, ja, en ook we gaan ons er niet echt in verdiepen. Of ik heb zelf in mijn leven iets, heb ik anders leren kijken, zeg maar, in deze publiek. Van nee, het moet gebeuren. Hier hebben we het A4'tje, hier de punten. En we hebben gelukkig geld, dus die mensen die op mij stemmen hebben er geen last van. Maar dat is niet wat jij bepleit. Ofwel?
Nee. Kijk, ik bedoel, mijn taak als filosoof is niet de efficiëntste route naar een betere wereld te bepalen. En ik denk dat wel dat wat heel belangrijk is in het nadenken over politiek en klimaat en een houding naar de toekomst, dat het niet alleen maar gaat over het onderwerp klimaat toevoegen aan de bestaande politiek zoals die er is. Maar dat het ook gaat om als mensje een andere houding aan te leren naar wat je omringt. En waar we het helemaal in het begin over hadden, was dat in dat beeld van de mens van los als de natuur zit, eigenlijk ook de gedachte vervat dat wij als mensen de natuur kunnen gebruiken voor ons eigen gewin. En zolang die gedachte niet ter discussie komt te staan, zal het heel lastig worden om te overleven als mensen op deze planeet op een goede manier, met respect voor de andere dieren en voor de natuur. En wat ik daarmee dus eigenlijk wil zeggen is dat het marktdenken, waar wij zo ontzettend aan gewend zijn op het moment, dat het zelfs, ik bedoel, dat winstidee, het idee van economische groei, het idee van ongelimiteerde groei, is echt helemaal verbonden met de ecologische crisis. En dat is niet alleen maar klimaat, het is ook verlies van biodiversiteit. Nederland is koploper, verlies van biodiversiteit in Europa. Dat is natuurlijk
iets om trots op te zijn.
Nee, inderdaad. Nee. En dat zijn van die dingen, dat is voor mensen heel, heel abstract. Van wat, ja, biodiversiteit, whatever.
Ja, is maar, dat ook een probleem dat het toch heel abstract blijft?
Ja, terwijl wij ook echt afhankelijk zijn van ecosysteem. En niet alleen wij, hè. Er zijn allerlei dieren die het heel erg moeilijk hebben. En dieren is ook weer zo'n woord dat het klinkt heel abstract. Misschien hebben mensen een zielig beeld voor zich van een konijn dat in haar of zijn of hun eentje op een veld zit. Of koeien in een stal. Maar ook dat vereist weer
verbeelding. Omdat je ook bij je huisdier zie je ook een bepaalde maat van intelligentie en gevoeligheid. Maar bij een varken in een stal van Partij voor de Dierencampagne misschien wat minder.
We weten van heel veel handelingen dat ze schadelijk zijn, dat we ermee moeten stoppen. Maar van heel veel dingen weten we het ook gewoon nog niet. En daar moeten we het echt veel meer met elkaar over hebben. En dieren trouwens ook, hè? Want dieren zijn heel lang als een soort dingen beschouwd. Ze zijn in de wet eigenlijk nog steeds dingen. We hebben een wet dieren waarin staat dat dieren geen dingen zijn. Maar wanneer andere belangen zwaarder wegen, mogen dieren nog best als dingen gebruikt worden. En ook dat staat eigenlijk haaks op aan de ene kant wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat ze absoluut geen dingen zijn. Aan de andere kant die individuele ervaring van mensen waar je het net over had met hun huisdieren, die ook eigenlijk aan mensen heel erg duidelijk maken dat dieren geen dingen zijn.
Maar dat is een interessant punt als je zegt hoe mensen met hun huisdieren omgaan. Maar het lijkt net, zeker als je op internet kijkt, dat mensen een heel ander begrip hebben van huisdieren. Dus poezen die iets geks doen, of poezenfilmpjes, zullen we zeggen. En laten we zeggen, de dieren in megastallen. Dus dat lijkt bijna of je een soort sentimentele versie hebt voor het dier. En een vrij onverschillige versie als het te abstract of te ver weg is. Of niet in ons belang of in je eigen belang is, omdat je die kip nou eenmaal goedkoop op je tafel wil hebben. Zie je daar een soort hypocrisie in, of een soort discrepantie die eigenlijk meer schade doet, die liefde voor die huisdieren, dan dat het meer begrip opbrengt?
Er is in ieder geval een heel ambivalente houding naar dieren, waarin mensen dus ook weer heel erg zichzelf centraal stellen. Dus dieren gelden ook als waardevol in relatie tot de mens. We houden van onze huisdieren om deze reden. We houden van de dieren die we opeten omdat ze lekker smaken. En daar zit ook nog een soort dubbelheid in. Dus mensen vinden het dan wel heel erg als ze filmpjes zien van misstanden in slachthuizen. Maar ondertussen eten ze wel gewoon hun broodje ham of wat ze eten. Maar tegelijkertijd denk ik dat er in, want ik doe al een tijdje dierfilosofie en ik heb ook gezien dat de houding wel aan het veranderen is. Dus volgens mij is deze paradox komt wel steeds meer ter sprake. Maar wat me ook heel erg interesseert en wat ik eigenlijk nog veel raarder vind, is dat er in de een heel groot gat is tussen wetenschappelijke inzichten naar dieren, die echt laten zien dat ze veel complexere innerlijke levens hebben dan we dachten. Ook die staldieren, dat ze taal hebben. Kippen die spreken al tegen hun kuikentjes als die nog in het ei zitten. Ze hebben heel veel empathie, ze maken vrienden. Kippen geven de mensen met wie ze samenleven namen. Ze zijn heel complexe
dolfijnen geven elkaar ook namen.
Dolfijnen, papegaaien, vleermuizen. Dat soort inzichten. En ook over culturen van dieren. En dat is overigens iets wat wel steeds meer meegenomen wordt in ook nadenken over natuurbescherming. Wat voor culturen hebben zij eigenlijk? En dat zijn vragen die we nu pas aan het stellen zijn naar talen van dieren en culturen van dieren. Omdat er eerder gedacht werd dat ze die toch niet hadden, behalve door een paar gekken. Want je hebt altijd, elk decennium heb je wel een gek die over dieren nadenkt. Maar
wat bevreemdt jou daaraan? Dat het nog niet is doorgedrongen in een algemeen?
Vooral ook in de politiek. En dat laat dus ook heel goed zien hoe dominant die mensenbelangen zijn en dat marktdenken. Want we weten allang al dat dieren lijden. En ik denk dat heel veel mensen dat ook erg vinden. En ik denk ook hoe meer je erover weet en hoe meer je erover leest, hoe erger het eigenlijk wordt. Cultureel gezien begint het denk ik dus al door te dringen. Maar blijft er een enorme hobbel zitten in dat werkelijk serieus nemen als samenleving. Maar ik denk wel dat ook die klimaatproblematiek die de positie van de mens ter discussie stelt, mensen steeds meer doet inzien dat we van elkaar afhankelijk zijn van de bijen en dat er ook weer wezens afhankelijk zijn van ons.
Maar dat gat tussen die cultuur en de hoe mensen zich gedragen en de wetenschap is denk ik wel een hele interessante, omdat de spanning daar een beetje twee kanten op werkt. Je hebt natuurlijk best wel veel mensen die nu een klimaatblokkade doen, Extinction Rebellion, of die echt andere mensen direct aanspreken op hun gedrag. Klimaatdrammer is een woord in opkomst als we het over taal hebben. Maar dat roept ook weer heel veel frustratie op.
En reactie.
Ja.
En ontkenning.
Ontkenning ook. En we hebben het eigenlijk ook weer over die ontkenning waar we het eerder over hadden. En
beschrijf je ook in je roman, hoor. Natuurlijk dat effect. Je hebt een paar hele leuke voorbeelden van iemand die op de markt staat en plotseling een soort activist wordt.
Ertegen.
Hoe moeten we omgaan met het grote gat tussen de klimaatdrammers en de wetenschappers en de activisten? Latour heeft daar een boekje
Bruno
over
Latour,
geschreven.
Ja.
Bruno Latour.
Socioloog, filosoof.
Precies. En hij ziet dat echt als twee groepen die in een andere realiteit leven. En dat is een hele reële vraag. Het is ook een hele reële democratische vraag. Maar ik denk niet dat je daar één antwoord op kunt formuleren. Op verschillende manieren moet je dat aankaarten. In het onderwijs. Hoe praat je met elkaar? Wat is een geldig argument? Wat is fake news? Hoe kun je dat onderscheiden van niet fake news? Wat vinden we daar eigenlijk van? Wat zijn de verhalen die we over de werkelijkheid vertellen? En wat brengen die op? Wat doet wetenschap? Ik denk dat dat soort dingen allemaal helpen om, ik weet niet of het helpt om te overbruggen, maar dat is wel een gesprek dat we moeten voeren, omdat de informatie uit veel kanten komt in het onderwijs, maar ook op verschillende plekken in de samenleving, zoals die nieuwe democratische praktijken waar we het eerder over hadden.
En die democratische praktijken die vereisen natuurlijk een gemeenschappelijke ruimte. Hè? En dat is wel het grote probleem, wat natuurlijk vaak benoemd is, dat mensen juist zich opgesloten hebben, zeker ook tijdens de pandemie, natuurlijk in een soort technologische werkelijkheid. En in wezen communiceren op trefwoorden of op karikaturen of op die comments. Dat idee van een gemeenschappelijke ruimte waarin je jouw perspectief of jouw waarheid of jouw werkelijkheid inbrengt in een algemeen debat. Dat is heel erg geërodeerd. Dus dat maakt het ook wel lastiger om in die democratische cultuur die jij voorstelt, om die überhaupt al overeind te houden. Laat staan een nieuw elan te geven.
En toch denk ik dat heel veel mensen daar ook over nadenken en ook weer mee bezig zijn. En dat de manier waarop wij... Het is net alsof we zijn vastgelopen in een trechter. En de opkomst van social media heeft daar aan bijgedragen. De opkomst van internet, het veranderen van kranten, het presenteren van media en meningen en informatie in een soort hapklare brokken die allemaal ongeveer dezelfde vorm hebben. Maar dat vraagt ook om tegenreacties. Kijk, wij zitten hier ook een podcast op te nemen omdat mensen willen luisteren naar ideeën die juist verder gaan dan één zo'n hapklaar brokje. En er zijn dus ook al tegenbewegingen. En ik denk dat we daar ons ook mee bezig moeten houden. En het is ook leuk, hè? Het is nu net klinkt het een beetje als, oh, we moeten als een soort
huiswerk.
Ja, als huiswerk.
Maar eigenlijk is het een puzzel.
Het is een puzzel, maar het is ook uiteindelijk gaat het samenleven er toch ook over dat je juist anderen ontmoet en
anders leert kijken. Want je
en anders leert kijken en soms ook luisteren. Niet, hè? Soms denk je gewoon echt alleen maar, wat is dit voor een klootzak? Maar goed, ook dat is samenleven. Weet je, het is niet zo dat je altijd tot begrip komt.
Nee, maar het gaat wel, en dat is natuurlijk je werk over dieren en dierentalen gaat ook heel erg over. Mensen is heel erg geneigd te antropomorfiseren. Het idee van toch als een hond lacht, bij wijze van spreken. Of je ook je huisdier interpreteer je voortdurend in menselijke termen. Dat kunnen we misschien ook in beginsel niet anders. Maar jouw werk gaat ook over dat we ergens ons moeten openstellen, moet ik zeggen. Om te luisteren naar dieren, anders te kijken. Of dingen misschien open te laten die we niet begrijpen. En hoe verhoudt zich dat tot het begrip politieke dieren, wat jij in Nederland op de kaart hebt gezet, mag ik dat zo zeggen? Wat is een politiek dier eigenlijk voor jou? Dat is om er een eenvoudige vraag van te maken.
Een eenvoudige vraag waar veel achter zit. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei. Aan de ene kant dat hele project van naar dieren leren luisteren en anders leren kijken. Kan heel vaag zijn of meditatief geïnterpreteerd worden. En die dimensie is er misschien ook. Dat je inderdaad letterlijk gaat leren om beter naar anderen te kijken. Maar er is nu ook aandacht voor dieren in de politieke filosofie. En daarin gaat het dus juist heel erg over hoe dat soort begrippen die van oudsher eigenlijk als menselijk geïnterpreteerd zijn, ook wellicht van toepassing zijn op bepaalde groepen dieren. Wat betekent rechtvaardigheid in relatie tot mieren of tot honden? Het is ook dus meteen een vraag waar je niet één antwoord op kan geven. Op wat voor manier verzetten boerderijdieren zich en proefdieren? Wat betekent soevereiniteit in relatie tot een groep wilde zwijnen. En op wat voor manier moeten we het land delen met anderen?
Hebben die
weet
recht
je wel?
Op een land? Ja.
Precies, want dat is ook weer iets wat mensen natuurlijk recht dat mensen zichzelf hebben gegeven, namelijk het recht op het land.
Maar zie je daar nog wel een bepaalde hiërarchie in? Of zou je zeggen, oh, een mens heeft in dat opzicht dezelfde inspraak of zou dat moeten hebben als een mestkever?
Nou ja,
hoe ver til je dat idee?
Die opvatting van hiërarchie is interessant. Wat je eigenlijk ziet in het samenleven tussen mensen is dat wie meetelt en wie mee mag praten door de geschiedenis heen steeds verschoven is. Aristoteles zei dat mensen de enige politieke dieren waren, maar Aristoteles had best een vrij nauwe opvatting van over welke mensen dat ging. Namelijk alleen maar vrije mannen, dus slaven vielen er buiten, vrouwen, kinderen, dieren, maar ook barbaren. Dus dat is meteen al een soort heel duidelijke afbakening. Nou ja, goed, door de geschiedenis heen zijn er verschillende groepen bijgekomen, zoals bijvoorbeeld vrouwen, die hebben rechten gekregen en mogen nu ook politiek meepraten. Eerder werd ook echt heel veel gedacht dat ze dat gewoon niet konden, omdat ze te emotioneel zijn of ongesteld worden of kinderen moeten krijgen of wat vrouwen dan ook allemaal nog maar voor vrouwelijke dingen kunnen uitvoeren in hun leven. En ik denk dat het voor dieren, voor het denken over dieren heel belangrijk is om in je achterhoofd te houden dat we altijd een hele hoop vooroordelen met ons meetorsen die ons wereldbeeld bepalen. Dus wanneer het gaat over een hiërarchie, even nog terug naar de laatste vraag over die mestkever. Een mestkever heeft andere belangen, andere ideeën. Ik weet niet precies welke ideeën dat zijn. Ik heb geen onderzoek gedaan naar mestkevers. A priori hebben mensen helemaal niet meer recht op het land dan een mestkever. Maar we hebben wel andere behoeftes, andere uitingsvormen.
Maar niet per se hoogwaardiger, zeg jij dus?
Nee, maar dat is een vraag die... hoogwaardig betekent niks. Kijk, je hebt met een olifant andere mogelijke vormen van interactie en deliberatie dan met een mestkever. Olifanten hebben een heel uitgebreide taal. Ze hebben namen voor elkaar waarin ze ook de familierelaties aangeven. Ze hebben abstracte begrippen, bijvoorbeeld voor de dood. Ja. Met honden hebben we weer heel andere relaties.
Heel veel mensen zouden tegenwerpen dat intelligentere wezens of wezens met een bredere belevingswereld, zoals dan misschien olifanten, varkens en ook wij als mensen, dat onze belangen, omdat die belevingswereld gevulder is of groter is of omvatrijker, in dat opzicht dus hoogwaardiger dan die van de mier of de mestkever.
Ah, voor die mier of die mestkever is hun leven het enige leven dat ze hebben en het leven dat het meest telt. B, hoe weet jij dat jouw belevingswereld omvatrijker is? Dat is nogal een claim om te doen als je iemand niet kent en je niet in diegene verdiept hebt. Ik woon samen met laboratoriummuizen. Muizen zijn ook dieren die niet heel erg hoog worden ingeschat. En ik sta elke keer weer versteld van de manieren waarop ze voor elkaar zorgen. Er zijn er onlangs een paar overleden. Ze zorgen ook voor het dode lichaam nog. Hebben daar allerlei dingen voor ontwikkeld. Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat muizen gelijk zijn aan mensen. Hetzelfde zijn als mensen. Het gaat juist om verschildenken. En ik denk juist dat door het kijken naar de kleine dieren die ook plannen hebben en ideeën, je iets kan zien van de wereld dat je misschien zelf niet kan zien. En wat ook heel belangrijk is, om nog even één ding te zeggen over die mestkever. Wittgenstein zegt altijd, filosofen laten zich misleiden door de vorm van de taal, maar ze hebben ook de neiging om de verkeerde vragen te stellen. En wanneer je te ruw bent in je veronderstellingen en te grof, heb je de neiging om de ander te veel de ander te maken. Of juist te veel hetzelfde als jij. En ik denk zeker in het denken over dieren, omdat er heel veel is dat we nog niet van ze weten, dat we juist heel precies moeten zijn en hier dan ook met de mestkever-expert aan tafel moeten gaan zitten.
Er is natuurlijk al sinds de jaren 70 een discussie over dierenrechten. Het probleem is natuurlijk dat de mensen die taal moeilijk begrijpen. Dus zeggen we in een parlement komen we er niet verder mee. Zie je wel positieve veranderingen in die bewustwording? Zie je het wel opschuiven of ben je best wel pessimistisch?
Ik denk dat we een plicht hebben om hoopvol te zijn. Omdat in elk geval, ik bedoel of ik persoonlijk hoopvol ben of niet, dat doet er niet zoveel toe. Maar als politieke wezens denk ik dat we het beter kunnen doen dan we het nu doen. En ik denk ook dat mensen daar altijd naar op zoek zijn op een bepaalde manier. En dat we ook altijd tegenverhalen kunnen vertellen en dat doen. En dat daarin al iets anders besloten ligt.
Zo eindigen we toch nog een beetje hoopvol. En ergens hoor ik daar ook nog het Nederlandse pragmatisme in waar we het aan het begin over hadden. Dankjewel, Eva.
Ja, dankjewel.
Een heel leuk gesprek.
Dankjewel.
Dit was Heine en Van Teutem. Volgende keer praten we over politiek samen met Mathieu Zegers. Te horen vanaf 15 maart. Producer van deze aflevering is Inge Terschuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. En luister alle afleveringen van Heine en Van Teutem in de NRC Audio app.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.